dus worden dialecten vaak gezien als een soort spraakgebrek.
Oh ja?
In de 19e eeuw. Met name in Duitsland bijvoorbeeld. Worden dan de Schwaben bijvoorbeeld echt heel erg van, ja, die mensen hebben allemaal een spraakgebrek. En die moeten dan goed Duits worden bijgebracht, want ja, alleen dan kunnen ze goed spreken. Dat is natuurlijk heel klassegebonden ook natuurlijk.
Swammerdam.
Luistert u naar Radio Swammerdam, dan luistert u naar mijn stem. En als u luistert naar mijn stem, dan hoort u misschien wat mijn leeftijd ongeveer is. Waarschijnlijk dat ik een man ben, maar u hoort onbewust nog veel meer. Ergens in uw achterhoofd zit een oordeel, een sociaal oordeel. Wat voor soort iemand is deze presentator? Hoe verschilt hij van andere mensen? Doet hij mee met de maatschappij? Klinkt hij betrouwbaar, beschaafd, overtuigend? En hoe vindt u dat iemand anders moet klinken, een marktkoopman? Of hoe klinkt een nieuwslezer? En hoe moet een politica haar stem inzetten om betrouwbaar over te komen? Onbewust hanteren we allerlei normen rondom spraak. Maar onze meningen, wat geldt als een goede stem en wat niet, die zijn vaak aangeleerd. Dat is niet leuk om te horen, maar u moet mij niet aankijken. Een groot deel van wat u vindt van de stemmen om u heen komt allemaal door een opmerkelijke ontwikkeling in de 19e eeuw. We spreken vandaag met Josephine Hoegaerts, hoogleraar Europese geschiedenis na 1800 aan de Universiteit van Amsterdam, over haar nieuwe boek. Dat gaat over precies die opmerkelijke ontwikkeling in de 19e eeuw, die dus de onbewuste oordelen heeft aangeleerd. Josephine, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
In je boek Speaking, Stammering, Singing, Shouting, of in het Nederlands spreken, stotteren, zingen, schreeuwen, onderzoek je hoe de 19e eeuw onze stemnormen nu nog bepaalt. Ook in de studio is Eva van der Zee, mijn tweede presentator. Goedemorgen, Eva.
Goedemorgen.
Goed in de microfoon praten, Eva.
Goedemorgen.
Eva is nieuw. Sorry, Eva. Goed, Josephine. Je hebt dus onderzoek gedaan naar de sociale aspecten van de stem. En dat getraceerd naar de 19e eeuw. Waarom de 19e eeuw?
De 19e eeuw is meestal de moderne eeuw. Hè? Daar denken we aan in termen van het moment van de industrialisatie, het moment waarop de moderne wereld ontstaat. En ook het moment waarop de democratie in Europa eigenlijk wordt ingevoerd. Dus veel meer mensen worden betrokken bij de vormgeving van de samenleving op een soort institutioneel niveau. Dus dat is voor een deel waarom ik geïnteresseerd was in de 19e eeuw. Maar ook omdat het een moment is van grote wetenschappelijke vooruitgang. En dat wil zeggen dat ik heel veel materiaal had om dingen te vinden over die stem. Dus je kan dan gaan kijken naar wat biologen denken, maar ook wat fysici bijvoorbeeld doen met klankgolven en dat soort dingen. Dus er verandert gewoon heel erg veel in de 19e eeuw. En dat maakt het heel erg interessant natuurlijk.
Ja, dus er wordt een systematischere aanpak van wetenschap wordt beoefend vanaf de 19e eeuw. Er is heel veel materiaal. En maar wat voor bronmateriaal heeft u dan gebruikt? Ik had iets gelezen over ook boekjes bij conservatoria die u onderzocht heeft. Wat vindt u dan in dat soort boekjes? Normen?
Ja, aan de ene kant idealen en aan de andere kant wie het misdoet. Dus het gekke aan dit soort bronnen is dat je natuurlijk, wat ik wilde vinden was, hoe klinkt iemand die normaal klinkt? Dat was eigenlijk mijn vraag, zo van, wat is de gewone stem? Maar dat is natuurlijk de stem die nooit wordt beschreven, want als iemand normaal doet, dan schrijf je dat niet op. Ja. Je denkt niet, oh, deze persoon is heel normaal, laat ik heel specifiek gaan noteren wat ik daarmee bedoel. Maar wat je wel ziet is aan de ene kant informatie over wat echt heel uitzonderlijk goed is. Dus hele goede zangers bijvoorbeeld, of uitzonderlijk goede sprekers, die worden beschreven. Een aantal educatieve dingen, hè, hoe je mensen dan gaat aanleren om goed te klinken, of om juist te praten, of om aangenamer te klinken dan ze misschien al zijn. Vind je ook best wat informatie over. En dan aan de andere kant, en dat zijn vaak de leukste bronnen om mee te werken, zijn mensen die het dan misdoen. En die dus hetzij worden uitgelachen of die gepathologiseerd worden en waar men dan probeert om hen te genezen, bij wijze van spreken. Hè. Dus stotteraars bijvoorbeeld heb ik heel veel over gevonden. Omdat die van de norm afwijken op een manier waarvan mensen vinden, goh, dat is problematisch, daar moeten we wat aan doen.
Precies. Dus, ja. Dus je kan in beschrijvingen van mensen die van de norm afwijken, kan je vinden, oh, dit was blijkbaar de norm uit die tijd.
Ja, eigenlijk wel. Hè. Je krijgt een soort negatief van de norm of wat dan als gemiddeld wordt beschouwd misschien. Ja.
En er was ook een belangrijke uitvinding volgens mij in de 19e eeuw die het strottenhoofd zichtbaar maakte bij levende mensen. Dat is de laryngoscoop.
De laryngoscoop.
De laryngoscoop. Ja. Met de laryngoscoop werden de stembanden dus opeens zichtbaar bij nog mensen die konden ademen, praten. Dus we konden als het ware de stem in actie zien voor het eerst. Ja. Wat betekende dat voor de mensen in de 19e eeuw?
Ja, het interessante is dat mensen daar enorm mee bezig waren aan het begin van de 19e eeuw. Dus in de eerste helft van de 19e eeuw kreeg je heel veel documenten die zeggen, och, konden we de stem maar zien in actie. En ze konden natuurlijk, ze wisten dat stembanden bestonden en ze wisten hoe de keelkop eruit zag, want ze hadden lichamen opengesneden om die te zien. Maar dan heb je altijd van die dode keelkoppen natuurlijk. En je hebt Johannes Müller, denk ik, schrijft daar dan over aan het begin van de 19e eeuw, zegt ja, hij, die had dan geprobeerd om lucht door die keelkop te blazen om te kijken of er klank uitkwam. Maar de klank was dan toch heel erg onaangenaam. Dus daar konden ze niet zo gek veel mee. En ze waren dan geïnteresseerd om die stem echt in actie te zien in de keel. En dat kon pas vanaf ongeveer 1860. Wanneer iemand eigenlijk gewoon een tandartsenspiegel in de keel introduceert. En een manier vindt om daar ook licht bij in te brengen.
Dat is die laryngoscoop.
Dat is die laryngoscoop. Dus ja. Het klinkt heel technologisch. Het is het absoluut niet. Het is een klein spiegeltje aan de achterkant van je keel. Zodat je de stembanden aan het werk ziet. En dan worden mensen heel erg geïnteresseerd in, ja, hoe verschillen die stembanden dan van elkaar bij verschillende mensen die anders klinken? Dus je gaat dan kijken naar mensen die een hele ruwe of een heel rauwe stem hebben. Hebben die dan ook andere stembanden bijvoorbeeld? Is er daar iets mee gebeurd? Of je gaat kijken naar wat is het verschil tussen iemand met een hele hoge en een hele lage stem? Ligt dat dan aan die stembanden of is er misschien toch iets anders? En wat ze vaak vinden is natuurlijk dat die stembanden of die keelkop eigenlijk niet zo heel belangrijk is. Speelt zeker mee en er zijn allerlei dingen die spelen in die keelkop. Maar je merkt wel, naar het eind van die 19e eeuw toe zijn mensen veel meer overtuigd van, ja, je hebt eigenlijk je hele lichaam nodig om een stem te produceren. Dus die stembanden, ja, oké, de keelkop. Maar het gaat ook om de longen en het gaat ook om de manier waarop je die dingen inzet. En dat kan je ook onderzoeken met de laryngoscoop. Je kan gaan kijken van, als iemand een hoge noot zingt, wat doen die stembanden dan op dat eigenste moment? En daar krijg je dan aan het eind van de 19e eeuw ook foto's van. Dus je krijgt dan foto's in medische handboeken die zeggen, hier is een man die in falsetstem een vis zingt, bijvoorbeeld. En dan zie je een beeld waar ik eerlijk gezegd weinig van kan maken. Maar dat vonden zij blijkbaar ongelooflijk intrigerend en interessant. Dus dat is een beetje, ja.
Ze kunnen voor het eerst de natuur zien achter de stem.
Ja.
En dan eigenlijk gaan ze allemaal meningen, als ik het zo mag zeggen, plakken op wat geldt als gezond en wat niet. En dat zijn eigenlijk, schrijft u, sociale oordelen of oordelen over schoonheid misschien eerder.
Ja, ik denk het gekke is voor een stuk dat ze eigenlijk natuurlijk al weten wat zij de normale natuurlijke stem vinden en ze zoeken dan bewijs voor de natuurlijkheid daarvan. En in die zin zijn ze misschien niet zo verschillend van ons, want wij denken natuurlijk ook dat we weten wat natuurlijk klinkt en wat artificieel klinkt. Hè? Dus als jij zo meteen een stemmetje opzet, bij wijze van spreken, dan zouden wij allemaal denken, goh ja, zo klinkt Abe helemaal niet. Dat is niet zijn natuurlijke stem. Terwijl dit is natuurlijk, zoals je nu spreekt, ja, zo spreek je al jaren en dat heb je jezelf aangeleerd.
Ik heb wel een beetje een radiostem, hoor.
Heb je een radiostem?
Klein beetje.
Ja, zoals veel mensen een telefoonstem hebben ook,
ja,
natuurlijk.
Dat was waarschijnlijk dezelfde stem toen we elkaar telefonisch spraken.
Ja, maar goed, inderdaad. Ja. Maar dus goed, mensen hadden al een idee van dit is wat we normaal vinden en dit is wat we geschikt vinden voor een normale conversatie bijvoorbeeld. Dit is een gezonde manier van spreken. En ze gaan dan eigenlijk in hun biologische onderzoek, zien ze dan bewijs voor wat ze eigenlijk al dachten. En een van de dingen die ze dus veronderstellen is dat mannen hebben gemiddeld lagere stemmen dan vrouwen. Is natuurlijk ook zo, ik bedoel, dat is nog altijd het geval. Maar ze gaan daar dan een soort mathematisch model voor uitwerken. En zeggen ze, ja, mannen en vrouwen volstrekt van elkaar gescheiden. Dit is een moment van grote binaire tegenstellingen tussen man en vrouw, ook natuurlijk de 19e eeuw.
Ja, ja.
Ze gaan ervan uit dat er een octaafverschil zit tussen de mannen en de vrouwenstem.
Precies een octaafverschil.
Precies een octaafverschil, toevallig.
Ja.
Heel mathematisch. En dan gaan ze kijken of ze daar bewijs van kunnen vinden in de keelkop. En dan krijg je allerlei afbeeldingen van mannelijke keelkoppen en vrouwelijke die dan enorm verschillend zijn in afmeting, bijvoorbeeld. Alsof dus er een soort schaalverschil zit tussen mannelijke en vrouwelijke keelkoppen die dan exact dat octaaf produceert, die toevallig ook overeenkomt met hoe de meeste componisten in de 19e eeuw muziek schreven natuurlijk. Sopranen zitten ongeveer een octaaf boven de tenor bijvoorbeeld. Dus je ziet dat alles zo heel toevallig mooi in elkaar past.
De natuur vormt zich naar het ideaalbeeld dat in de 19e eeuw bestond. Of in ieder geval de nieuwste ontdekkingen van die natuur.
Ja, of toch het discours over die natuur. Hè? Ja. Dus het idee van, of het beeld dat mensen zich van de natuur vormden. En de natuur werd echt als leidend beschouwd. Hè? Opnieuw 19e eeuw, de tijd van Darwin ook bijvoorbeeld. Dus er wordt van uitgegaan, de natuur is per definitie ideaal. De beste manier om te spreken is de natuurlijke manier om te spreken. En uiteraard is die natuurlijke manier dan degene die het mooist klinkt. Want dat is zo ideaal. Ja. Maar dan ga je dus een soort rare kronkel maken waarbij je denkt, een stem die ik mooi vind, die moet dan ook wel natuurlijk zijn. En het grappige is dat wij dat denk ik nu ook nog denken. Dus een stem die we mooi vinden, denken we, wat een mooie natuurlijke stemproductie. Maar ons idee van wat dan een mooie stem is, is ondertussen best wel veranderd ten opzichte van de 19e eeuw.
Dus voor mezelf, in de 19e eeuw wordt er nieuw onderzoek gedaan, wordt nieuw onderzoek mogelijk naar de stem. Die mensen die dat onderzoek deden, die plakken daar als het ware, net zoals we nu nog steeds zouden doen, ideeën van schoonheid op. En dat sijpelt zo een beetje de wetenschap in van die tijd. Ja. En ik zei in mijn inleiding, zei ik van, nou, veel van onze oordelen over hoe we over stemmen nadenken, komt een beetje uit die 19e eeuw. Maar ik was ook een beetje aan het overdrijven. Want, maar goed, we denken niet meer dat een octaaf hoger dat de vrouwen een octaaf hoger moeten praten of zoiets. Dus het is er ook weer bijgestemd.
Ja, het is inderdaad wel bijgestemd. En er is een theorie die ik niet echt heb kunnen bewijzen, ook in dit onderzoek, maar die zegt dat vrouwen, zeker in die 19e en begin 20e eeuw, veel vaker in kopstem spraken. Dus zo een techniek om heel hoog te spreken. Of dat dan klopt, weten we niet helemaal. Maar het is nu inderdaad wel zo dat enerzijds, vrouwen- en mannenstemmen wordt niet vanuitgegaan dat die per se een octaaf uit elkaar liggen. Anderzijds zouden we het wel vreemd vinden, denk ik, als vrouwen consistent lager spreken dan een man bijvoorbeeld. Dan heb je toch een beetje een vreemde stem. Of een man die consistent hoger spreekt dan de gemiddelde vrouw, zou toch ook nog altijd als een beetje ongewoon worden beschouwd.
Ja. Maar was er dan in de 19e eeuw, voor de uitvinding van de laryngoscoop, geen stemnorm? Nee, toch?
Nee, jawel, uiteraard. Ja, het is net die stemnorm die voor een stuk wordt meegenomen, natuurlijk. Ah. Maar die verandert wel. Hè? Dus van de 18e naar de 19e eeuw heb je best wel een verandering van, ja, die nadruk op het natuurlijke is eigenlijk nieuw.
En je schrijft in je boek iets heel interessants. Ik kon het eigenlijk niet geloven toen ik het las. Dus ik ga het toch nog even vragen.
Okay.
En dat was dat voor de 19e, in de middeleeuwen. Nu ga ik denk ik die fout maken. Maar in de middeleeuwen waren stemmen werden gezien als als iets niet per se iets lichamelijks. Maar als een verbinding van de ziel die naar buiten ging.
Ja.
En daarom waren er dus ook andere normen aan verbonden. Dus daar heb je vast voorbeelden bij. En dan in de 19e eeuw door die uitvinding verplaatst dat de stem zich van, nou, het idee van dit heeft iets engelachtigs, dit is iets bovennatuurlijks, verplaatst zich naar in het lichaam. Ongeveer.
Tot op zekere hoogte,
maar
ja.
Dachten ze dan echt dat de stem zogenaamd uit de lucht kwam vallen?
Uit de ether kwam? Nee, ik bedoel, mensen wisten natuurlijk wel dat ze iets deden en dat er daardoor klank uit hun mond kwam. Dat is helder. En ook zelfs in de middeleeuwen en de vroegmoderne periode heb je wel wat opleidingsboekjes bijvoorbeeld ook over hoe je dan je stem kan trainen bijvoorbeeld. Dus mensen zijn zich daar wel van bewust. Maar de manier waarop ze dat theoretiseren is wel anders. Hè. Dus als je kijkt naar die 17e, 18e eeuw, zijn mensen nog heel erg op zoek omdat ze nog niet weten wat geluidsgolven zijn. Naar hoe dat dan, hè, want ze weten de stem reist van de ene persoon naar de andere. Hè. Ze weten dat geluid zich verplaatst, maar ze weten niet echt hoe. En de stem is ook een beetje vreemd natuurlijk. En alle geluid is een beetje vreemd in dat het bestaat en dan bestaat het plots niet meer.
Dat is vreemd.
Heel gek. Ja, we weten dit allemaal, maar dat is best wel een soort uniek fenomeen dat dan heel interessant is. En de verklaring die men vond in de middeleeuwen en dan voor een stuk nog in de vroegmoderne tijd, is dat het dus inderdaad verbonden was met de ziel. En je hebt bijvoorbeeld een van de misschien meer beeldende voorbeelden daarvan is het idee dat je moest altijd met je linkeroor op je kussen slapen, omdat het aan de linkeroor is dat de duivel kon binnenkomen. En die had dan, zijn stem kwam dan binnen in je oor.
Ach, wauw.
En kon dan je ziel gaan doordringen op een of andere manier. En dat zijn dingen die echt verdwijnen in de 19e eeuw, dat soort ideeën. Je ziet ze hier en daar zo nog in volksverhalen of mensen die dan nog een soort raar volksgeloof hebben. Maar dat verdwijnt eigenlijk tegen het midden van de 19e eeuw. Anderzijds is het niet per se, denk ik, door de laryngoscoop dat dat gebeurt. Okay. Mensen krijgen dat idee en ontwikkelen daarom de laryngoscoop. Ze beginnen zich vragen te stellen van, ja, maar hoe werkt het dan eigenlijk wel? En dan gaan ze dus heel erg op zoek naar, we willen dit zien. Dat is een heel 19e eeuwse reflex ook wel een beetje, hè, om te willen observeren. Een beetje zoals de microscoop wordt uitgevonden in de 18e eeuw, of 17e. Gaan ze ook voor die stem dan gaan kijken van, ja, we willen hier een soort visueel of een materieel bewijs voor hoe dingen werken.
Ja, super interessant. Eva, heb jij ondertussen al een vraag?
Nee.
Oké. Okay. Kijk, we komen zo bij je terug. Stotteren. Een van de onderdelen van de titel van het boek. Ik zal hem nog even herhalen. Spreken, stotteren, zingen, schreeuwen. Waarom heeft stotteren zo'n prominente plek in de tweede plek na spreken in de titel?
Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ik vond gewoon heel veel over stotteren. Dus, want ik was, zoals ik zei, ik was geïnteresseerd in die normale stem. En ik dacht, ja, ik had daarvoor al onderzoek gedaan naar parlementair spreken. En daarom was ik geïnteresseerd geraakt in die hele stem. En ik dacht van, oh, mensen vonden dit heel belangrijk. In de 19e eeuw en eigenlijk weten we daar niks over. En je gaat dan op zoek naar materiaal en denk je, ja, hè, waar kan ik dingen vinden over de stem? Enerzijds op plekken waar mensen veel zeggen. En anderzijds, ja, waar je mensen hebt die professioneel met stemmen bezig zijn. En dan is de medische wereld toch een soort logische plek om te gaan zoeken naast de muziekwereld. En dan bleek dat er in die 19e eeuw echt een hele rits aan ja, een soort therapeutisch of zelfhulpboeken op gang waren gekomen. Van een groep mensen die eigenlijk wel professionals zijn, maar geen medische professionals. Dus het is zo niet helemaal kwakzalverij, maar het is zo het begin van spraaktherapie eigenlijk. En nu bestaat dat natuurlijk. Hè, logopedie en spraaktherapie zijn heel established disciplines waar je gewoon voor kan gaan studeren en waar je dan dingen leert. Mm-hmm. Maar in de 19e eeuw werd die eigenlijk uitgevonden. En stotteren is echt een van de centrale dingen waar zij mee bezig zijn. Het is mij nooit helemaal duidelijk geworden waarom, eerlijk gezegd, waarom dat dan meer is dan andere spraakgebreken bijvoorbeeld. Hè? Want je zou denken dat ja, er zijn allerlei andere dingen die kunnen mislopen met je stem. Maar dit was blijkbaar toch iets waar mensen zich echt veel zorgen over maakten. En die ook een beetje cultureel gekleurd is natuurlijk. Dus of je iets als een stotter of echt als een spraakgebrek beschouwt, hangt ook een beetje af van wat je verwacht in termen van vlotheid. En wat mij dus opviel, is dat met name in Engeland werd stotter echt enorm belangrijk. Dus dat idee van...
Belangrijk?
Ja. In de zin van, werd echt als een groot probleem gezien.
Oké, okay, ja.
Terwijl bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland, ja, had je natuurlijk ook wel stotteraars en daar was ook wel wat productie van therapeutisch materiaal. Daar werd ja, toch minder gecrispeerd over gesproken op een of andere manier. Dus, ja.
Ik las ook dat de verklaring voor stotteren was in de 19e eeuw dat het een beschavingsziekte zou zijn.
Ja.
Dus dat vond ik wel heel tekenend van de 19e eeuw. Dus mensen die buiten de maatschappij staan, die kunnen niet stotteren.
Nee, die zijn blijkbaar van nature heel vlot.
Ja, maar wat is een beschavingsziekte? Hoe zei ik dat nou?
Een beschavingsziekte, ja. Dus je hebt in de 19e eeuw een heel aantal dingen. En vaak zijn dat dan aandoeningen die als een vorm van nervositeit worden beschouwd. En dat gaat dan twee kanten op. Hè. Dus je hebt in die 19e eeuw een soort klassemaatschappij waarin aan de ene kant een behoede middenklasse bestaat en aan de andere kant een werkende klasse. Die werkende klasse wordt vaak gezien als, ja, die gaat een beetje richting decadentie. Dat is dan een soort beschavingsziekte. Maar zeker voor die begoede klasse krijg je dan mensen die zogenaamd te beschaafd zijn. En die dus zo ja, verkrampt met zichzelf beginnen omgaan, dat ze daar allerlei pathologieën aan overhouden. En nervositeit is daar eentje van. Hysterie zou je ook als een voorbeeld kunnen zien. Dat werd dan aan vrouwen toegeschreven. En stotteren werd ook specifiek dan als een mannelijke vorm van zo'n beschavingsziekte gezien. Die dus inderdaad, hè, er werd van uitgegaan dat vrouwen amper stotterden. Mensen uit andere continenten, ja, daar werd het blijkbaar ook nooit vastgesteld, dus bestond het niet, volgens witte wetenschappers. Mm-hmm. Maar met name bij hoogopgeleide witte mannen zien ze het dan heel veel. En er wordt dus van uitgegaan dat dat een soort typische ziekte is voor hen. En de verklaring wordt dan een beetje gezocht in, ja, wat maakt dan dat die mannen blijkbaar toch zo nerveus zijn, terwijl de norm voor mannelijkheid natuurlijk eigenlijk is om net heel kalm en zelfbewust en sterk te zijn. En de verklaring wordt dan ergens gevonden in, ja, er ligt zoveel druk op die mensen eigenlijk. Hè. Dus ze zijn zo intelligent, ze hebben zoveel gedachten, ze zijn zo beschaafd dat het allemaal wat te veel wordt. En dan kunnen ze het niet goed meer articuleren.
Een vriend van mij op de middelbare school had een erge stotter. En die zei dat hij had uitgelegd gekregen dat zijn hoofd al te snel was doorgedacht en zijn lichaam bleef achter.
Ja.
Dat is misschien een beetje een sprookje. Dat lijkt wel een beetje op wat je nu beschrijft.
Ja.
Dat er te veel gedachten omgaan in iemands hoofd. Maar wat waren dan de oplossingen voor stotteren? Vast hele geinige lichamelijke oefeningen die we nu niet meer doen.
Ja, eigenlijk wel. Dus heel veel. Een van de eerste dingen die werd aangeraden was te gaan paardrijden en boksen. Ik weet niet of je vriend dat ooit heeft geprobeerd. Nou, misschien een optie. Maar dat was het idee zowel, hè, dat je dus heel fysiek dan moest bezig zijn. Ook met het, en op zich niet zo'n gek idee natuurlijk. Hè, dat je dan minder nadenkt over je spraakgebrek en gewoon een beetje natuurlijker of gemakkelijker begint te spreken. Maar er zijn ook heel veel oefeningen die met name met ademhaling te maken hebben natuurlijk.
Ja. Ook kiezels of knikkers in de mond?
Nee.
Zoals in de King's Speech?
Nee, dus dat is ja, heel fout in de King's Speech. Ik heb me daar wellicht als de enige ter wereld aan geërgerd. dat niet helemaal klopt.
Even, in de King's Speech is de koning van Engeland destijds, die moet het volk toespreken. Ja. En die komt bij een beetje een loesje logopedist terecht. Die ontwikkelen een prachtige vriendschap. En zijn methoden blijken effectief.
Ja.
Terwijl de rest van dus de hoog, wel edel gestrengde heren uit de tijd, dat werkt allemaal niet.
Ja.
Maar die methoden die zijn dus uit de. Die kloppen niet historisch.
Die zijn ouder eigenlijk, ja.
Ja.
Het idee van de loesje logopedist is wel heel historisch correct, zou ik zeggen, voor die periode. Dus het is zo echt nog een moment waarop inderdaad die therapie nog niet erkend is als een echte discipline. Het wordt heel erg gedaan door hobbyisten die dan professioneel worden natuurlijk. Hè, en die dan zelf allemaal hun eigen instituutjes hebben of een soort privépraktijk. Heel veel acteurs die zich ermee bezighouden. Wat op zich logisch is, hè, want die mensen kunnen spreken.
De logopedist in The King's Speech was ook een acteur.
Inderdaad, ja. Maar dus met name de kiezels, en die worden eigenlijk toegeschreven aan Demosthenes, hè, de oude orator uit Griekenland. Ja,
Demosthenes.
Ja, daar werd altijd het verhaal van verteld dat hij inderdaad dat hij moeilijk sprak en dat hij dan ging oefenen zelf. En dus de twee oefeningen die hij deed, volgens de overlevering in de 19e eeuw, is dat hij heel luid ging schreeuwen over de golven van de Egeïsche Zee, om zijn stem sterker te maken. En hij sprak dan met 5 kiezels in zijn mond, ja, ook met het idee van die kaak dan wat te versterken, denk ik, of de tong te versterken. Maar dat is net wat in de 19e eeuw echt werd afgeschreven als zijnde, nee, dit werkt eigenlijk helemaal niet. Hè. Al die heel fysieke, of die heel mechanische dingen van hè, het ligt aan je tong en we gaan nu je tong versterken, dat werd wat tegengesproken in de 19e eeuw. En ze gaan veel meer nadenken over, is er hetzij een holistische of een meer psychologische verklaring of oplossing voor dit soort dingen. Een van de dingen die werd voorgeschreven bijvoorbeeld was eerst een stilteperiode inpassen. Dus je moest dan een week of twee niks zeggen en zwijgen en dan ademhalingsoefeningen beginnen doen. En dan mocht je terug beginnen spreken. En ze hadden dan, de meeste van die mensen hadden dan een soort instituutje ergens op het platteland. En daar kon je dan voor grof geld een paar weken komen zwijgen. Het werkte blijkbaar fantastisch. Dus,
ja. Om dus de teveelheid aan beschavingen een beetje
eruit te krijgen. Ja. En dus inderdaad veel fysieke actie met het idee van dat is dan minder beschaafd of zo, ik weet het niet. Een van de mensen waarvan, of groepen mensen waarvan dit soort dingen vaak werd toegeschreven, waren bijvoorbeeld priesters. Dus dat was een van de soort stereotypen die dan ergens toch mee rondgingen, was van jongetjes die een beetje gevoeliger of misschien fysiek niet zo sterk waren of niet zo op sport gericht waren, die waren dan meer geneigd om de kerk in te treden. En dat waren dan ook de mensen die het moeilijk hadden met hun stem. En wat dan ook dubbel erg was, was natuurlijk dat zij vaak moesten spreken. Want je moet dan preken. En dan kreeg je een heel specifieke aandoening, die heet dysphonia clericorum. Dus de heesheid van de priester. En dat is een aandoening die je krijgt als je de hele week niks moet doen, maar dan op zondag plots heel veel moet spreken.
Je luistert naar Radio Swammerdam, hier in de studio Josephine Hoegaerts. We hebben het over haar nieuwste boek, Speaking, Stammering, Singing, Shouting, Social History of the Modern Voice, voor de mensen die net aankomen luisteren, aankomen zetten, net inschakelen. We gaan even naar een fragment luisteren, hier uit My Fair Lady. Ik ben benieuwd naar je commentaar.
All right, Eliza, say it again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Didn't I say that?
No, Eliza, you didn't sigh that. You didn't even say that. Every night before you get into bed, where you used to say your prayers, I want you to say, "The rain in Spain stays mainly in the plain," 50 times. You get much further with the Lord if you learn not to offend his ears. Now for your H's. Pickering, this is going to be ghastly.
Control yourself, Higgins. Give the girl a chance.
Oh, well, I suppose you can't expect you to get it right the first time. Come here, Eliza, and watch closely. Now, you see that flame? Every time you pronounce the letter H correctly, the flame will waver, and every time you drop your H, the flame will remain stationary. That's how you'll know if you've done it correctly. In time, your ear will hear the difference. See it better in the mirror. Now, listen carefully. In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever...
Nou, een fragment uit My Fair Lady, waar een misschien wel een beetje zo'n louche logopedist.
Henry Higgins.
Yeah. Higgins, die vist een visvrouw van de straat. Ik zeg het allemaal heel onaardig. Er loopt een meisje op de markt rond en hij heeft een weddenschap volgens mij met zijn wetenschappelijke vrienden. Van iedereen kan ik een barones maken qua stemgeluid. Zelfs van dit meisje op de straat. Ik ben benieuwd naar je commentaar. Is dit heel tekenend? Ook in de 19e eeuw gebeurt dit dan?
Ja, er zijn kleine verschillen nog wel. Hè, want dit is natuurlijk een 20e eeuws verhaal. Maar een van de dingen die ik heel erg interessant vind hier is dat het idee van het viswijf is natuurlijk ook is heel erg aanwezig ook in de 19e eeuw. Als een soort voorbeeld van mensen die aan de ene kant een hele goede natuurlijke stem hebben. Er werd van uitgegaan dat mensen die bijvoorbeeld op de markt stonden, dus hun stemontwikkeling in termen van de klank die zij produceren, werd als bijna perfect beschouwd. Heel natuurlijk, heel krachtig. En zie je ook aan Eliza, ze kan best wel klank maken. Mm-hmm. Maar de uitspraak is dan natuurlijk questionable. En wat er in de 20e eeuw gebeurd is dat die dingen uit elkaar zijn getrokken. Dus dat je uitspraak echt als een aparte tak ziet.
Ja.
Terwijl stemontwikkeling is iets totaal anders en daar houdt Higgins zich ook eigenlijk niet mee bezig natuurlijk. Dus het gaat niet over echt haar stemgeluid as such, het gaat over de uitspraak van de taal. Dat is in de 19e eeuw nog niet het geval.
Oké, dus dat er zoiets bestaat als manier van uitspreken, dialect, sociolect,
ja.
Dat is iets van later.
Nee, ja, dat bestaat wel, maar dat wordt gezien als coterminus eigenlijk met uitspraak. En dus worden dialecten vaak gezien als een soort spraakgebrek.
Oh ja?
In de 19e eeuw. Met name in Duitsland bijvoorbeeld, worden dan de Schwaben bijvoorbeeld echt heel erg van, ja, die mensen hebben allemaal een spraakgebrek. En die moeten dan goed Duits worden bijgebracht, want alleen dan kunnen ze goed spreken. Het is natuurlijk heel klassegebonden ook natuurlijk. En je hoort het hier ook. Je hebt hier een upperclassman die zegt, ja, mijn manier van spreken is neutraal en normaal.
Ja.
En de jouwe is uitzonderlijk en fout.
Dit in het groot gebeurde ook een beetje dus met die wetenschappers van de 19e eeuw.
Absoluut.
Ja, allemaal die normen gingen plakken bovenop van alles. Daar hebben we net een paar leuke voorbeelden van gehoord. Oké, verder. Je schrijft in je boek het moderne idee dat de stem een erg persoonlijk is. Komt ook uit de 19e eeuw. Dus we hebben het net over stotteren gehad. Nu over het idee dat de stem past bij de persoon. Dit vond ik heel moeilijk. Want is het nou echt een modern idee dat mijn stem persoonlijk is? Hoe kan mijn stem iets anders zijn dan persoonlijk? Wat is het tegenovergestelde daarvan? Wat bedoelt u met die uitspraak?
Ja, je zou ook kunnen zeggen dat je stem je verbindt met je gemeenschap, bijvoorbeeld.
Okay.
En dat je die deelt met andere mensen. En dat denken we voor een stuk nog steeds natuurlijk. Ik bedoel, wij spreken enigszins anders. En ik denk dat we daar allebei conclusies aan kunnen verbinden waarom dat zo is. Maar het is wel zo in de 19e eeuw dat er heel erg wordt gefocust op dat de mens een individu is, sowieso. En dat lichaam dus ook heel individueel is. En dat ook de manier waarop je in de wereld staat individueel is. Dus het idee van de moderne zelf of het moderne subject komt vanaf het eind van de 18e eeuw eigenlijk al een beetje op. En wordt in die 19e eeuw dan echt gekristalliseerd. Onder andere in het idee van een unieke stem. En dat zal zich dan uiteindelijk gaan ontwikkelen in wat bijvoorbeeld de voiceprint wordt genoemd. Dus er wordt heel erg gestreefd naar bijvoorbeeld opnametechnieken. om die individuele stem ook vast te leggen, om die bijvoorbeeld te visualiseren. Je krijgt allerlei gekke technieken waarbij men probeert om een soort visuele voorstelling van heel specifieke klank te maken, om die dan te kunnen reproduceren of ook met elkaar te kunnen vergelijken natuurlijk. Een beetje zoals ze met de vingerafdruk ook al hadden gedaan.
Ah.
Dus je krijgt zo die drive naar, hè, we willen mensen echt heel duidelijk kunnen identificeren. Dat is ook nodig voor de groeiende bureaucratie van de staat. De stem wordt daar niet meteen deel van, want daar hebben ze de technologie nog niet voor, maar ze doen wel heel erg hun best om die te ontwikkelen.
Dus zoals ook de vingerafdruk, zeg maar, op een gegeven moment ook ontdekt werd, van oh, ja. je kan dit koppelen aan een identiteit. Zo werd de stem werd ook opeens, werd in de 19e eeuw werd een soort vingerafdruk.
Werd een soort object van datzelfde soort interesse of datzelfde soort onderzoek.
Oké. Ja, ik vind het een heel leuk onderwerp, maar ik vond het heel moeilijk om te begrijpen wat het nou precies is. Ook omdat je niet kan luisteren naar wat je precies bedoelt. Maar je hebt er bewust voor gekozen om geen reconstructies te maken.
Ja.
Om duidelijker te maken wat je bedoelt.
Ja, het is inderdaad een beetje, want het is heel interessant natuurlijk. En je zou de vraag kunnen stellen van hoe klonken mensen dan vroeger? En tot op zekere hoogte zit dat misschien ook wel achter mijn interesse in dit soort onderwerp. Het probleem is natuurlijk dat mensen vroeger ook anders luisterden. En dat kan je dan niet echt ook mee in rekening brengen. Dus je kan wel allerlei dingen gaan reconstrueren. Dat is met stemmen denk ik al een stuk moeilijker dan met pakweg technologie of stadsgeluiden. Je kan niet letterlijk gaan reconstrueren zoals je dat doet met technologie. Maar je zou op zich wel kunnen zeggen van, we geven iemand zo'n handboek uit de 19e eeuw en probeer eens om deze stemtechnieken toe te passen. Het probleem is natuurlijk dat wij anders getrainde oren hebben. En in die zin denk ik van, en dat komt voor een stuk uit mijn 19e eeuwse bronnen ook.
Dus je bedoelt, wij hebben andere oren, dus wij zouden die, als je een reconstructie zou maken, dan zouden we dat alleen maar heel raar vinden.
Dan hoor je nog altijd iets heel anders dan die mensen toen.
Ja, precies.
Is zo'n beetje het idee.
Wij hebben niet de oren van de 19e eeuw, dus we begrijpen ook niet hoe dat geklonken moet hebben.
Of het heeft niet hetzelfde effect op ons ook, bijvoorbeeld emotioneel of sociaal. Of weet je, dat gaat vooral een heel bevreemdend effect hebben.
Mm-hmm.
En het interessante is ook dat mensen in de 19e eeuw dat ook prima vonden. Dus je ziet heel veel beschrijvingen van stemmen, heel creatieve beschrijvingen van stemmen ook, doorheen die hele 19e eeuw. En het is helemaal op het eind of zo, rond de eeuwwisseling eigenlijk. En dat is het moment waarop natuurlijk opnametechniek echt beschikbaar wordt. Dan beginnen mensen te zeggen, maar ik kan zijn stem eigenlijk niet helemaal beschrijven, daar zou je een fonograaf voor nodig hebben.
Mm-hmm.
Terwijl 20 jaar eerder vonden ze dat geen enkel probleem, vonden ze dat ze prima in staat waren om een stem perfect te beschrijven. En dat werkte eigenlijk ook wel voor mensen. Maar zodra die technologie dan beschikbaar wordt, en wij zijn er natuurlijk mee, we zijn op de radio, we zijn er echt mee omringd, dat we constant opnames kunnen horen, dat we mensen terug kunnen beluisteren, dat we echt die hele precieze reconstructies altijd hebben. Maar als je die niet beschikbaar hebt in pakweg 1850, dan mis je ze eigenlijk ook niet. Dus ik heb dat een beetje willen reconstrueren, denk ik. Je probeert dan een taal te ontwikkelen om het toch over klank te hebben, zonder dat die taal zelf klank is.
Maar we zijn met schrift zijn we wel een soort tijdreizigers. Ik bedoel, schrift blijft veel makkelijker bewaard dan klankgeluiden, dan stemgeluiden. We hebben een voorraad waar u tegen zegt. In elke bibliotheek is alles noodzakelijkerwijs van vroeger.
Ja.
Nou goed, ik kan met een beetje moeite een tekst uit de 19e eeuw, zeker als er iets naast ligt, misschien nog wel een oudere tekst als er een moderne vertaling naast ligt, prima een vertaalslag maken. Ik kan via die teksten, dat heb jij ook gedaan, begrijpen hoe er nagedacht moest worden in de 19e eeuw over die stemmen. Dus waarom kan het bij stem niet en bij tekst wel?
Ja, er zijn twee antwoorden. Hè. De ene is dat we het bij tekst misschien ook niet zo goed kunnen als we zelf zouden willen geloven. Maar er is ook heel veel in geïnvesteerd natuurlijk. Hè. Zeker als je vaak teksten uit een bepaalde periode leest, dan heb je ook heel veel context natuurlijk. En dan kan je je tot op zekere hoogte inleven of je hebt voldoende informatie om te reconstrueren wat die mensen zouden hebben gedacht, bij wijze van spreken. Of op zijn minst om te weten, als deze persoon een bepaald woord gebruikt, wat bedoelt hij daar dan ongeveer mee? Omdat je die hele context hebt. Die context is veel moeilijker te reconstrueren voor klank natuurlijk, omdat we niet constant, je kan dan zeggen, we gaan één stukje reconstrueren. Om dat dan goed te begrijpen, zou je eigenlijk een paar weken naar al die reconstructies, bij wijze van spreken, moeten luisteren. Om ook diezelfde training te hebben die we nu hebben voor geschreven tekst. En ik denk, de hele opleiding geschiedenis bestaat er eigenlijk uit om mensen daartoe in staat te stellen. Om zoveel context te hebben, om zo goed te weten wat er verder speelde in zo'n maatschappij, dat ze zo'n tekst correct kunnen interpreteren. En dat is best wel, ik bedoel, het is een vierjarige opleiding, je bent er wel even mee bezig om dat goed te doen. En we stellen ons daar misschien wat minder vragen bij, omdat die boeken nog beschikbaar zijn. Ik denk, de meesten onder ons hebben wel eens een boek uit de 19e eeuw gelezen, of zelfs uit de 18e, weet ik veel, Jane Austen bijvoorbeeld, wordt best wel veel gelezen. Maar of je dat dan ook echt in context leest, vind ik nog iets heel anders.
Precies, ja.
Je voelt daar dan allerlei dingen bij. En je hebt daarnaast misschien nog wel de bedenking van, och, vroeger waren dingen anders en romantiek werkte een beetje anders. Maar heel precies zijn we daar meestal dan toch ook niet mee.
Het wijst ook een beetje op de blinde vlek die we misschien hebben voor de stem. Je zei ergens in ons telefoongesprek, zei je van ja, wij denken vaak over het verleden alsof het stom was, alsof het mute was. De stemloosheid van het verleden, de blinde vlek van de geschiedenis. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik heb het gevoel, en dat geldt zeker voor mezelf, maar ook voor veel anderen, dat het idee dat we dan hebben van het verleden is blijkbaar bijna alsof je naar zo'n oude stomme film zit te kijken. Dus er zijn allerlei mensen en daar gebeuren dingen. En we zien misschien ook, we hebben een idee van het soort kleding dat mensen droegen of de gebouwen die er stonden, want die zien we vaak nog. Dus daar kunnen we ons allemaal een voorstelling bij maken. En het idee dat die mensen dan ook met een bepaald geluid spraken, of dat er ondertussen, weet ik veel, lawaai was op de achtergrond, of dat ze bepaalde muziek aan het beluisteren waren, of weet ik veel, komt eigenlijk niet zo vaak in ons op, denk ik. Nu, ik ben niet de eerste die dit opmerkt. Dit is het soort onderzoek dat al een tijdje aan de gang is. Je hebt in de jaren 80 in Frankrijk heb je de eerste historicus die zich daar echt mee gaat bezighouden, dat is Alain Corbin. En die heeft een studie gemaakt van alle kerkklokken in Frankrijk. Het is een heel gek, heel erg nerdy stuk geschiedenis natuurlijk. Ja. Waar die man dus echt in elk archief gaat kijken naar elke kerkklok.
Oh mijn God,
en dan heel precies gaat opschrijven van hoeveel koper die was gemaakt en hoeveel. En hoe die dan ongeveer moet hebben geklonken naar gelang hoe groot en hoe zwaar ze was. Maar op zich wel een interessante bevinding. Omdat die kerkklokken zo alomtegenwoordig waren, heel veel effect hadden op het leven van mensen. Want de kerkklok bepaalde wanneer je het veld opging, wanneer je terug naar huis kwam, wanneer er gegeten werd, wanneer er feest gevierd werd. Aan de hand van de kerkklok wist je ook tot welke parochie je behoorde. Dus de klok die je hoorde van op je veld bepaalde eigenlijk wat je gemeenschap was. Dus heel centraal. En eigenlijk tot die jaren 80 is daar niet echt bewust bij stilgestaan. Je hebt allerlei studies van wie bezit welk land en hoe zitten die barochies in elkaar en wie staat er dan in welk bevolkingsregister. Maar zo die dagelijkse praktijk van voor zo'n boer op het land betekende dat gewoon van die stak zijn hoofd omhoog en die hoorde het Angelus en dacht, ik moet terug naar huis. Is eigenlijk wel, het is heel gek dat dat zo lang heeft geduurd misschien tot we daarop gekomen zijn.
Ja. Dat je, want zoals je zegt, normale dingen worden niet zo goed beschreven, tenzij iets opeens uit de norm valt. Hoe denk je dat, hou je dan ook bezig met hoe het op straat geklonken moet hebben? Of valt het een beetje buiten je onderzoeks?
Dus voor mij valt dat een beetje buiten mijn onderzoek. Ja. Maar er wordt op dit moment wel veel onderzoek naar gedaan. En met name in Maastricht. Dus Nederland is daar zo wel een beetje een leidende plek voor. Is onder andere een schitterende studie gedaan van het geluid in Amsterdam. Een jaar of 10 geleden, denk ik. En de ondertitel van dat boek is hoe de stad vroeger ook niet stil was. Dus iemand die, Annelies Jacobs, die met min of meer dezelfde blik, denk ik, heeft gekeken van kijk, we denken altijd, we zien de oude stad als een soort plaatje. Alsof we een oude foto zien of alsof we een oude print zien. Terwijl daar staan allerlei dingen op die ons heel duidelijk maken dat het daar heel lawaaierig moet zijn geweest. Er is een par met kaart die voor...
Een kar met paard.
Die voorbij komt of er staat een straatmuzikant of er staat iemand orgel te spelen. Er staan mensen tegen elkaar te schreeuwen. Dat zijn allemaal heel klankrijke dingen die gebeuren.
Ja, maar wij kennen dat natuurlijk alleen maar als een foto en een beschrijving. Dus we ontwikkelen gewoon een soort... Ik wil ook eigenlijk geen blinde vlek zeggen, want dat gaat weer over de...
Het is weer die metafoor.
Het kijken, inderdaad. Maar er is een... We hebben oordoppen in voor het verleden.
Ja.
En hoe staat het dan nu met het... gaat het de goede kant op met het auditief... het groeiende bewustzijn van de stem van de geschiedenis?
Ik denk dat op zekere hoogte wel. En niet alleen de stem trouwens. Hè. Dus dat er heel veel meer aandacht is voor ervaring. Of de zintuigen in het algemeen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar geur bijvoorbeeld op dit moment. Naar tast misschien iets minder, maar dat valt dan onder interesse voor materiële cultuur. Hè. Dus je krijgt ook meer en meer mensen die gaan kijken naar bijvoorbeeld... We kijken nog altijd naar dezelfde print. Er komt een vrouw voorbij die de was draagt bijvoorbeeld. Zijn er mensen die gaan kijken van... Ja, hoe zwaar was dan die mand met de was? Mm-hmm. En hoe lang was zo'n vrouw daar dan mee bezig? En waar haalden ze het water vandaan? En weet je, zo dat soort materiële dingen, die worden toch steeds centraler, denk ik, in de geschiedenis. En met name ook, en dat vind ik dan heel interessant, is dat we die ook gaan zoeken op plekken die heel erg intellectueel of heel politiek zijn, bijvoorbeeld. Dat je ook gaat kijken naar, hè, je hebt politici die uiteraard ideologisch bezig zijn en die nadenken over beleid, maar die tegelijk ook met elkaar in een ruimte zitten en dan ja, ruzie hebben met een buurman of zich dan toch een beetje raar uitdrukken of misschien niet goed horen of een beetje strompelen of weet ik veel. En die dingen hebben ook impact op hoe zij hun beroep uitoefenen.
Mm-hmm. Nou, tot zover de oordoppen die we in hebben voor de geschiedenis. Even terug naar naar de normen. Ik zei in mijn inleiding, we hebben eigenlijk per ongeluk allemaal in ons achterhoofd een nieuwslezer die moet zo klinken en een politicus of politica die moet zo klinken. Mark Koopman moet zo klinken. We hebben Mark Koopman al even aangestipt. Mm-hmm. Maar er verandert ook iets in het politieke manier van hoe je moet klinken. In de politiek van de klank schrijf je in de 19e eeuw. Want was het nog heel normaal om enorm uitgebreid en theatraal in een parlement het woord te voeren. En dan met die ontwikkeling die we daar het hele tijd over hebben, wordt het allemaal een stuk monotoner en een stuk saaier. En dat wordt dan als rationeel gezien.
Ja.
Ja, ja, ja. Hoe moet dat geklonken dan hebben, zo'n theatrale... Want dat heb je onderzocht. Wat moet ik me daarbij voorstellen, een theatrale politicus?
Ja, de theatrale stem is natuurlijk degene die ik dan net niet heb onderzocht. Maar je hebt nog een aantal voorbeelden. Dat is heel erg grappig. Hè? Dus je hebt een nieuwe norm die opkomt. En het idee is dan inderdaad dat je van die heel bezadigde staatsmannen krijgt, die vooral heel rationeel proberen te klinken. En dat uit zich dan vaak in een soort monotonie. Hè? Dus dat je geen hoge pieken en dalen hebt in de melodie van je stem. Want dat werd als, het zij als vrouwelijk of als te theatraal of te emotioneel beschouwd. Maar je hebt een aantal mensen die dan een beetje achterlopen op de ontwikkelingen. Hè? Dus mensen die een beetje ouder zijn, die zijn opgeleid in de oude stijl en die blijven dan een beetje in die oude stijl praten en worden dan ronduit belachelijk gemaakt door iedereen. Edward Bulwer-Lytton is een van die mensen in Engeland. In elke beschrijving van die man wordt gezegd dat hij een soort, ja, dat hij klinkt als een trompet die vals speelt. Of als een grote trombone die niet weet wanneer hij moet ophouden. Of als, ik denk eentje was het, seagull screeching. Mm-hmm. Als een soort zeearend die daar dan een beetje krijst. Dus de grote verschillen lijken mij is onder andere die melodie die veranderd is. Met name voor mannen. Hè? Dus het idee dat je nadruk legt bijvoorbeeld door je stem omhoog, maar dan ook omlaag kan te laten gaan. Mm-hmm. Dat doen mannen minder en minder in de 19e eeuw. En daar merken we nu nog altijd de gevolgen van, denk ik. Als je kijkt naar onderzoek bijvoorbeeld over transgender personen, dan merk je vaak dat mensen die female to male die verandering doormaken, dat het moeilijke is met het aannemen van een soort mannelijker stem, is niet zozeer om lager te gaan spreken, maar net om die melodie er een beetje uit te krijgen. Dus vrouwen spreken iets melodischer dan mannen nu, nog altijd. En dat is dan de manier waarop je kan doorgaan voor wat anders, bij wijze van spreken, of waar je kan aanpassen aan een bepaalde groep.
En hoe belangrijk is dat? Dat is dus nu nog steeds heel belangrijk. Als ik een politicus wil worden, dan moet ik een beetje monotoon praten en rationeel, zodat het lijkt alsof zodat ik betrouwbaar overkom. Terwijl als ik... een beetje omhoog en een beetje omlaag.
Dan ga je
dan denken mensen wel gauw van dat is een beetje een theatraal type. Dat is een...
Theatraal of sensitief. En dat is misschien wel interessant, omdat ik denk van ja, er zit ook wel een omslag nu terug, denk ik, dat we misschien iets wat terug wat gaan afwijken van dat hele bureaucratische of dat hele rationele. En dat mensen zichzelf willen herkennen in politici. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk graag dat ze ook iets voelen. Want zelf voelen we ook dingen. Dus je verwacht een soort empathie misschien toch wel van politici. Maar daar zijn inderdaad wel grenzen aan, lijkt me nog altijd. Hè. Iemand die echt heel emotioneel staat te oreren, zie ik nu nog niet meteen heel veel succes hebben. Misschien ooit wel. Ja.
Speaking stammering, singing en shouting. Welk doel had je? Het is natuurlijk geschiedkundig, maar welk doel had je voor ogen toen je dit boek schreef? Was het de weghalen van de blinde vlek voor de geschiedenis? Voor de stem van de geschiedenis? Of speelt er meer?
Ja, het gekke is voor een stuk, ik was begonnen met dit boek met het idee van ik wil echt die sociale geschiedenis van de stem schrijven. En onder andere omdat ik de indruk had dat er geen, en dat is natuurlijk een typische reactie van een historicus, hè. Mensen lopen allemaal te zeggen van ja, nu zijn soundbites heel belangrijk, maar vroeger zeiden mensen dingen gewoon, hè, dan luisterden we naar de inhoud. Mm. En mijn eerste reactie is dan altijd, ja, is dat echt zo? Want ik vermoed in de 19e eeuw bijvoorbeeld dat mensen eigenlijk ook gewoon heel erg beïnvloed werden door hoe iemand klonk. En dat je daar geen sociale media voor nodig hebt, want mensen gingen toen gewoon live luisteren naar wat politici zeiden. Dus dat was eigenlijk mijn eerste indruk misschien. En ik had onderzoek gedaan naar parlementaire politiek en ik kwam daar heel veel stemmen tegen. En een beetje tot mijn verrassing, dat je denkt van ja, ik ga politieke geschiedenis schrijven, ik ga kijken naar wat mensen denken over bepaalde onderwerpen en hoe beslissingen worden genomen. En dan merk je dat er heel veel geschreeuwd en gezongen en gefluisterd en van alles gedaan wordt in dat parlement dat eigenlijk helemaal niet zo professioneel klinkt. Dus je denkt, ja, die klank was duidelijk belangrijk voor mensen, dan moet die het ook zijn voor ons. En toen ik dan het onderzoek ging doen, bleek dat eigenlijk die hele meer medische geschiedenis, of gewoon die heel, ja, dat hele empirische van ja, hoe klonken mensen dan eigenlijk vroeger, of welke stem werd als normaal beschouwd, was gewoon nog niet gedaan. Dus ik ben een stap verder naar achter moeten gaan dan ik eigenlijk van plan was. Ik ging er naïeverwijze van uit dat de muzikologen dat al lang hadden opgelost. Maar eigenlijk hadden we nog niet zo gek veel informatie. Zeker als het gaat over mensen die geen ideale stem hebben. Hè? Dus over hele goede zangers weten we heel veel. En over hele goede sprekers hier en daar ook wel. Maar zo het idee van hè, wat mensen dan dagdagelijks zowel met elkaar stonden te bespreken, was veel moeilijker om te vinden. Dus dat waren zo'n beetje de drie invalshoeken misschien.
Ja, ja, ja. En dat is ook een stukje bewustwording voor mensen die nu, als misschien niet meer als Loesje, maar als logopedist te werk gaan. Dat je ze iets meegeeft, want dit is de geschiedenis van je vak.
Van je vakgebied, ja. Precies.
Ja. Ik ben bijna door mijn vraag heen en we hebben nog even tijd. Dat betekent dat we bonusdingen kunnen gaan doen. Jij had het in je boek ook over papegaaien.
Ja.
Toch even bij stilstaan. Hoe keek men naar het spraakvermogen? Oké, dus even terug. Dus de stem van oudsher betekent dat, wordt dat verbonden met menselijkheid. Ja. Wij rationele, zo'n politicon, rationele dieren. Ja. Dankzij de stem kunnen we van alles zijn we wie we zijn. Daar wordt in de 19e eeuw wordt daar de identiteitsfactor wordt daar nog aan toegevoegd. Dus zeg ik voorzichtig. Maar dat beeld wankelt natuurlijk als een papegaai ook goedemorgen kan zeggen.
Ja.
Ja, hoe keek men naar het spraakvermogen van bepaalde dieren?
Ja, van allerlei dieren trouwens. Hè. Mensen waren heel geïnteresseerd. Hè. Dus de papegaai is opnieuw veel meer aanwezig dan je misschien zou denken.
Ja.
In dit soort boeken. Er zitten heel veel papegaaien in. En ook een konijn en een paar apen.
Ja.
Maar je ziet mensen heel erg geïnvesteerd zijn in het trekken van die scheidslijn tussen papegaaien en mensen. En dat was opnieuw daarvoor misschien een beetje minder het geval. En niet dat mensen dan dachten van, oh, papegaaien en mensen zijn inwisselbaar, maar wel ja, dat dat een beetje voor kennis werd aangenomen, dat die dieren dan die kunstjes kenden en die konden dan allerlei dingen. Er gaan verhalen over Wilhelm von Humboldt, dat hij van een bepaalde papegaai een verloren taal uit Zuid-Amerika heeft geleerd, omdat het dan ook de laatste spreker van die taal was, bij wijze van spreken. Dus dat is allemaal voor de 19e eeuw. En in de 19e eeuw krijg je dan allerlei vergelijkende biologen die echt onderzoek gaan doen naar ja, hoe werkt dat dan met die papegaaien en hoe leren zij taal. En dan heel erg gaan zeggen van ja, nee, een papegaai kan wel die klanken voortbrengen en kan wel bepaalde klanken verbinden aan bepaalde situaties, maar kan niet zelf gaan nadenken of taal produceren.
Ja, ja.
Dus dat verschil wordt wel heel erg getrokken. Anderzijds, en dat is een van de stukken, vond ik heel erg leuk om te schrijven, er is een primatendeskundige, Richard Gardner, die geïnteresseerd is in primaten en of zij kunnen spreken. En die gaat dan onderzoek doen naar hoe apen met elkaar communiceren. En probeert op een gegeven moment ook terug te praten met die apen. Een soort Dr. Doolittle uit de 19e eeuw. En die lijkt eigenlijk wel uit te gaan van het feit dat primaten, volgens de evolutieleer natuurlijk, dicht aan de mens verbonden, best wel menselijke emoties hebben, bijvoorbeeld, en toch echt met elkaar communiceren. Wat op zich wel interessant is, want je zou denken dat dat niet goed past in de 19e eeuw, waar heel erg wordt geïnsisteerd op de mens is hiërarchisch boven alle dieren verheven en we moeten duidelijk dat verschil maken. Maar hij is dan zo gefascineerd door die beesten, denk ik, dat hij absoluut wil gaan kijken van ja, wat communiceren zij met elkaar? Kunnen wij ook met hen communiceren? Voelen zij dingen als schuld of empathie of angst? Mm-hmm. Dat soort dingen. En hij gaat die dan ook echt wel opzoeken. Het is ook het moment waarop de eerste campagnes tegen vreedheid, tegen dieren bijvoorbeeld, worden opgezet. Er wordt heel erg nagedacht over wat voelen dieren en wat zegt dat over wat we daarmee kunnen of mogen doen.
Ik kijk nog even naar Eva. Wil je nog iets vragen?
Nou, ik...
Goed in de microfoon praten, Eva.
Goed in de microfoon praten. wat ik me nog afvroeg is... Want we hebben het heel veel over mannen en die zie je in het publiek domein heel veel terug.
Ja.
Maar de vrouw die blijft gewoon eigenlijk een beetje achterstaan dan ook misschien in jouw onderzoek. Omdat je daar weinig over terug kan vinden.
Ja en nee, dat valt eigenlijk nog wel mee. Er zijn minder vrouwen die professioneel met dit soort dingen bezig zijn natuurlijk. Maar er zijn er wel een paar, waaronder Emma Zeila, die in Duitsland echt een laboratorium opzet en ook echt heel veel invloed heeft op het. Dus zij wordt ook geciteerd door al die mannen. Dus er zijn er een aantal. En wat heel erg opvallend is, is dat het opleiden van met name kinderen, om goed te spreken, wordt natuurlijk heel erg aan vrouwen toegeschreven. Want vrouwen ja, bestieren het huishouden, maar zijn tegen die tijd ook vaak wel de eerste opvoeders van kinderen op school. Hè? Dus kleuter- en lagere school is meestal in de handen van vrouwen. En dus zij worden heel erg wel gezien als de mensen die bepalen of zowel jongens als meisjes in de toekomst goed zullen spreken. Zoals een soort hoedsters van cultuur, bij wijze van spreken. En zeker in het veld van die therapie zijn vrouwen ook wel actief. En krijgen zij ook een interessante rol toebedeeld. En dat zie je nu heel erg terug in het feit dat logopedie is nu een volstrekt door vrouwen gedomineerde wetenschap. En dat begint eigenlijk al aan het eind van die 19e eeuw. Dus een van de bekendste namen op dat moment in die hele therapiewereld is Emil Behnke. Die samen met zijn vrouw Kate die boeken schreef. En het is een 19e eeuws... echtpaar, dus zij wordt nergens vermeld. Maar zij is dan wel degene die een school gaat opzetten en uiteindelijk eigenlijk die hele wereld van de logopedie best wel naar een hoger niveau tilt. Dus ze zijn er, maar je moet ze wel gaan zoeken.
Wel lastig om te vinden misschien.
Ja. Dat is nog wel een veel grotere blinde vlek dan misschien dan de stem. Dat, wel een zichtbaardere grotere vlek. Gelukkig is er veel meer aandacht aan de achtergestelde rol van vrouwen in dit soort geschiedenisboeken. Maar goed, we hebben een lange weg te gaan. Ik begon in mijn inleiding ook over hoe een nieuwslezer moet klinken. Ik wil toch een paar tips misschien, kan je die geven?
Dat hangt er vanaf hoe je wil overkomen natuurlijk.
Ja, betrouwbaar en rationeel en niet te emotioneel. Maar ook wel van, nou, dit is iemand die af en toe een grapje maakt. Dat doe ik eigenlijk wel.
Ja, iemand die een grapje maakt. Ja, ik denk inderdaad, monotonie is waar je het meeste rationaliteit.
Ja.
Maar daar wil je dan inderdaad niet mee overdrijven, want dan kom je een beetje robotisch over, denk ik. Of dan lijkt het alsof je geen voeling hebt met emoties. En voor een grapje is dat misschien toch wel belangrijk. Voor een 19e eeuws effect denk ik dat grapjes worden meestal gezocht in een soort scherpe ironie. En dat vraagt dan vaker ook om een scherper stemgeluid. Ik kan je misschien een paar... Dit zijn voorbeelden van politici, maar zijn wel hele goede stemmen.
We hebben tijd voor één voorbeeld, denk ik.
Eén voorbeeld? Ja. Mooi, kijk. Het is uit een boek van Henry Lucy, was een soort columnist in de 19e eeuw en die beschreef parlementaire stemmen. En die zegt, it is a happy dispensation that in the majority of cases nature endows with pleasant voice men who do the most part of our public speaking. Dus als je veel aan public spreken doet, dan heb je waarschijnlijk al een hele goede stem, wordt hier gezegd. En dan het beste dat je kan doen is the art of saying the very nastiest things in the most mellifluous voice is a rare possession. Dus je moet vooral heel zacht en bloemrijk en melodieus iets heel gemeens zeggen. Dat is blijkbaar een heel bijzondere kwaliteit.
Klinkt ook wel heel Engels, moet ik zeggen.
Ja, is ook wel heel Engels. Ja, is ook wel Engels.
All right. Volgens mij zitten we bijna aan de tijd. Goed. Dan ga ik je hartelijk bedanken, Josephine Hoegaerts, hoogleraar Europese geschiedenis na 1800 aan de Universiteit van Amsterdam, over je nieuwste boek Speaking, Stammering, Singing, Shouting, spreken, stotteren, zingen, schreeuwen. onderzoek dat, waarin je blootlegt hoe de 19e eeuw voor een groot deel onze stemnormen nu nog steeds bepaalt. Mijn naam is Tabe Bakker. Naast mij zit Eva van der Zee. Ik bedank Sam Simon. Sam Simons. Sorry, drie S'en dus eigenlijk. Voor het doen van de techniek. Heeft u opmerkingen of aanmerkingen, kunt u een mailtje sturen naar redactie@radiosvanmerdam.nl. Radiosvanmerdam.nl. We hadden vroeger radiosvanmerdam@gmail.com. Nu niet meer. Oh, wacht. Radiosvanmerdam@gmail.com. Ik ga het nog één keer zeggen. Radiosvanmerdam.nl. Ja, oké. Okay. Goed. Sam doet ook onze IT. Dat is allemaal heel moeilijk en nieuw. We gaan nog even luisteren naar de outro tune. En wij gaan hier afsluiten. Josephine, hartstikke bedankt. En
bedankt voor
aan de luisteraar, tot de volgende keer. Zal ik dan ook zeggen, and now for some extra bit?
The outtakes.
And now for some extra bits. Welkom bij het extra stukje. Eva, dit was jouw eerste keer dat je meedeed als tweede presentator.
Ja.
wat vond je ervan? Vond je het leuk?
Ik vond het heel leuk. Heel interessant onderwerp. Echt iets nieuws. En ver van alles waar ik zelf verstand van heb. Ja, echt heel gaaf. En ook iets... wat je niet snel verwacht, omdat je ook de onmogelijkheden ervan heel erg ziet. Dus je denkt, hoe ga je dat nou onderzoeken? Wat weten we nou? Hoe kunnen we dat nou terughalen? En heel mooi om te zien dat daar dus wel bronnen voor zijn en dat je dat dus wel op bepaalde manieren kan vinden.
Waren er dingen die je had willen vragen, maar niet hebt gedaan?
Nee, ik denk dat je een prachtig duidelijk verhaal had. Stukje, ik heb natuurlijk ook wel een stukje achtergrond opgezocht en het een en al ander al gezien. Ik denk dat ik vooral gewoon inderdaad heel benieuwd ben naar de grote verschillen binnen de samenleving en hoe je daarin eigenlijk moeilijkheden ondervindt. En als je dit soort dingen gaat onderzoeken, nou, daar mijn vraag over kunnen stellen. Maar inderdaad, wat je op het einde ook aangaf, inderdaad de mensen die spreken, die hebben waarschijnlijk ook al een reden dat ze spreken, omdat ze goed kunnen spreken. Omdat ze daarvoor zijn opgeleid of omdat het hun beroep is. Dus ik kan me voorstellen dat daarin bronnen vinden best lastig kan zijn.
Ja, klopt.
Dus dat vond ik heel leuk hoe je dat aanhaalde. Ja, nee. Prachtig onderzoek en een mooi boek, wat ik zeker ga lezen.
Dankjewel. En dan heb ik ook nog een laatste vraag voor jou, Josephine. Dit is een... is het Josephine of Josephine?
Josephine, ja.
Oh, fuck.
Ja, prima.
De radio. En Hoegaard zat ik wel goed, toch?
Ja.
Gelukkig. Laatste vraag, traditionele vraag van die we eigenlijk altijd stellen, is: wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen?
Goede vraag. Ja, dus mijn theorie is dat mensen vroeger veel beter klank konden onthouden. Dus dat mensen echt een repertoire van klanken in hun hoofd hadden waar ze aan konden refereren. En ik meen daarvoor bewijs te zien, maar dat kan je inderdaad niet echt hard maken. Dus je ziet heel veel verwijzing naar, oh, deze man klinkt exact als een totaal ander iemand. En er wordt dan blijkbaar van uitgegaan dat mensen zich daar iets bij kunnen voorstellen. Dus ik heb het gevoel dat ons geheugen wat dat betreft echt enorm achteruit is gegaan. En dat we daardoor ook anders luisteren misschien.
Misschien wel ook door de ontwikkeling van media.
Ja, want het is constant beschikbaar. Waarom zou je moeite doen om iets te onthouden als je gewoon... Je kan op je telefoon gewoon opnemen.
Ja. En we leren ook geen gedichten meer uit ons hoofd.
Nee, bijvoorbeeld. Ja, jammer.
Ja, dat is wel jammer.
Ja.
Oké, dat waren de extra stukjes. Nogmaals hartelijk bedankt.
Dankjewel.